Zo, hallo allemaal. De volgende speech gaat over de Nederlandse tolerantie. Hij is bedoeld voor simultane vertolking. En het niveau kan ik nu nog niet inschatten, want ik heb hier ja, een soort mindmap-achtige aantekeningenblaadjes voor me liggen. En ik zal het dus voor de vuist weg gaan behandelen. Improviserend dus. Ik kreeg de vraag om een speech te houden over de Nederlandse tolerantie. En meteen vond ik dat al heel erg lastig. In de eerste plaats is dat omdat ik zelf een Nederlander ben. En ja, dan moet je dus rapporteren over Nederland. En dat voelt dan een beetje gênant om jezelf op de borst te kloppen van kijk mij toch eens de Nederlandse tolerantie verdedigen. Dus dat voelt een beetje ongegeneerd. Dat is het eerste probleem dat ik met die vraag had. En het tweede probleem is, ja, hoe definieer je tolerantie eigenlijk? Wat stel je je daarbij voor? Kijk, het is een, ja, het klinkt mooi en het is een term die je voelt goed aan. Maar hoe kun je dat dan concreet maken? Hoe kun je dat bewijzen? Hoe definieer je tolerantie? Zeg je tolerantie is het tegendeel van intolerantie? Ja, dat kan. Intolerantie is dan discriminatie of nou ja, allerlei andere ismen. En zo verleg je dan het probleem van je definitie. Dus het is enerzijds schaamteloos en aan de andere kant ook inhoudelijk gewoon heel moeilijk. Dus daarom heb ik drie hoofdvragen voor mij liggen. De eerste vraag is, wat verstaan wij onder tolerantie? Wat versta ik onder tolerantie? Je zult merken, er komt veel van mijn eigen mening in deze speech voor. En in de tweede plaats ga ik vragen, hoe is het dan gesteld met de tolerantie in Nederland anno 2021? De derde vraag die ik wil stellen, is Nederland toleranter? En de vraag is dan meteen, toleranter dan wie? En ik hoop ergens op het einde een conclusie te kunnen trekken. Nou, het probleem dat we gaan tegenkomen is dat er te veel ja, subdefinities zijn. De valkuilen waarin je kunt vallen zijn dat je gaat veralgemeniseren, stereotypen gaat aanhalen. Of dat je ook op een subtielere manier, onderbewust, toch in bepaalde hoeken gaat vastzitten. Zonder dat je echt hard hebt wat die tolerantie nou, hoe jij die tolerantie zou willen definiëren en hoe je die ziet. Hoe kun je dat meten? Ik ben niet zo goed in sociale wetenschappen. Nou, misschien ook wel, maar het wordt al snel zo wollig en onwetenschappelijk. Dan krijg je woorden zoals de volksaard, hè, de volksgeest of de tijdsgeest. Nou, verschrikkelijk lastige termen waar ik persoonlijk niet zoveel mee heb. En tolerantie zit een beetje in datzelfde hoekje. Dus een heleboel vooronderstellingen moet je dan maar voor lief nemen. Nou, mijn eerste vraag zal zijn, wat is dan tolerantie? Volgens mijn definitie. Nou, het splitst zich denk ik op in drie soorten tolerantie. Voor zover ik het kan beoordelen, sociale tolerantie, historische tolerantie en politieke tolerantie. En ik ga die één voor één behandelen. Dus de vraag is, wat is tolerantie? Nou ja, sociale tolerantie, dan denk ik bijvoorbeeld aan het glazen plafond. Dat is een teken van intolerantie, namelijk dat vrouwen minder kansen op de arbeidsmarkt hebben. Minder snel carrière maken, minder snel carrière kunnen maken. minder betaald krijgen voor hetzelfde werk. En dat is ook in Nederland nog steeds het geval. Sociale tolerantie of intolerantie dus. Verder zijn er allerlei incidenten te noemen van sociaal intolerant gedrag. Denk maar aan de homofiele pastoor die in de grote stad wordt lastiggevallen door jongeren van niet-westerse afkomst die hem bekritiseren op zijn homofilie als pastoor en katholiek. Dus dat is niet per se tolerantie. En aan de andere kant heb je ook wel vriendschappen tussen allerlei religies en afkomsten en dergelijke. En mensen zijn, ja, er zijn genoeg incidenten te noemen waarin het goed gaat. Maar dat is zeker niet altijd het geval. Ik denk dat Nederlanders ook wel gedesinteresseerd zijn in elkaar. Als jij mij met rust laat, laat ik jou met rust. En dat is niet per se hartelijk of warm of vriendschap of echt tolerant. Maar daar zie je het al. Dat hangt dus van je definitie af. Accepteer ik die ander of gedoog ik die ander? Neem ik iemand op in mijn groepje of accepteer ik dat zijn groepje apart is naast mij? Dus dat zou ik dan onder sociale tolerantie willen scharen. Ja, je ziet, ik heb geen antwoorden. Maar vooral problemen met de definitie. Dan is er historische tolerantie. Daar kan het al iets concreter worden. De woorden waar ik dan aan denk is bijvoorbeeld de slavernij. Nederland heeft vanuit de VOC-tijd, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, een flink slavernijverleden. Er is nog niet zoveel rekenschap dat daarvan voor wordt afgelegd. Er is een slavernijmonument, maar algemene brede excuses voor het slavernijverleden van Nederland zijn nog niet gemaakt. Overigens heeft de koning Willem-Alexander wel een jaar of twee geleden via een speech in Indonesië zijn spijt betuigd over het wangedrag van de Nederlandse kolonisten in het voormalig Nederlands-Indië. Maar de slavernij die is in Nederland in 1863 afgeschaft. Nou, in Nederland zelf had je niet veel slaven. Maar uiteraard wel in de twee belangrijkste koloniën, Suriname en Indonesië. Daar werd slavernij dan wel afgeschaft. Rond de tijd dat het in andere landen ook werd afgeschaft. Zo bijzonder was Nederland daarin niet. Rond 1860, 1865. Maar er waren eilanden in Indonesië, het Nederlands-Indië dus, waar de slavernij officieel nog tot in de 20e eeuw heeft bestaan. Ik meen dat er een eiland is waar het pas in 1910 officieel is afgeschaft. Onder Nederlandse heerschappij dus. Dus dat is een dimensie van de historische tolerantie. Verder kun je kijken naar de invoering van het stemrecht in Nederland als factor voor de, nou ja, beoordelen is Nederland nou toleranter of niet. Algemeen stemrecht werd ingevoerd in 1920 voor mannen en vrouwen dus. In 1918 was het al voor alle mannen. Maar ook zo rond, ik heb de data niet paraat hoor, maar vanaf 1850 is er stapsgewijs gewerkt aan het afbreken van het feodale stelsel. Dan moet je voorstellen dat rond 1850, 1860 maar de rijkste 3% van Nederland mocht stemmen. Dat was de adel, dat was de legertop en de rijke industriëlen. En pas heel langzaam, en dat heeft dus bijna 70 jaar geduurd, is het stemrecht ook naar de gewone man gegaan, die minder hoog opgeleid en minder rijk was. Het is ook een beetje onder druk van de Russische revolutie 1914, 1918. En ja, dus dat is één dimensie. Nederland steekt daarin niet echt heel erg anders af ten opzichte van andere landen. Hoewel ik begreep dat in België het vrouwenstemrecht later is gekomen. En dat ook in België pas in de jaren 70 de wet is afgeschaft dat vrouwen een handtekening van hun man moesten vragen om zelf een bankrekening te openen. Dus in dat opzicht was het in Nederland iets beter geregeld. Nou, een andere historische dimensie is het ontstaan van de hoogheemraden en de waterschappen. Die hebben we al eens een keer behandeld met het onderwerp het water in Nederland. Hoe katholiek en protestant dus met elkaar samen moest werken om het hoogwater het hoofd te bieden. Dat is een vorm van tolerantie. Verder een stipje dat ik hier heb staan is geloofsstrijd. Katholiek en protestant hebben in Nederland het traditioneel Noord en Zuid verdeeld. Een soort gedoogconstructie gehad. Het Zuiden is lange tijd onder invloed geweest van de Spanjaarden. En onder bescherming heeft het gestaan vanwege het katholieke geloof in het Zuiden. En nog steeds is er het spreekwoord twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. En dat heeft bijvoorbeeld ook geresulteerd in de schoolstrijd in het begin van de 20e eeuw, waarbij het confessionele onderwijs een erkenning wilde van de staat. De details zal ik jullie besparen, maar uiteindelijk is dus het religieuze onderwijs, katholiek, protestant, naast openbaar, gedoogd. En het krijgt dus ook geld vanuit de overheid. Nou, dan is er nog de historische dimensie van de handel in Nederland, de beroemde smeltkroes. En dan denken we vooral aan de steden Amsterdam en Rotterdam. Amsterdam heeft heel lang de grootste Chinatown gehad buiten China zelf. En dan heb ik het over de 17e eeuw hoor, dus dat is lang geleden. Tegenwoordig is geloof ik de grootste Chinatown, of lange tijd is de grootste Chinatown Londen ook geweest. En Rotterdam, maar ook Amsterdam, kende vrij veel Joodse Portugezen. En er zijn heel wat Nederlandse families van Joods-Portugese afkomst. Verder is er de historische dimensie van de decolonisatie. Ik zei het al, Nederlands-Indië en Suriname zijn lange tijd koloniën geweest. Nederlands-Indië is in 1948 gedecoloniseerd. Dat heeft een grote volksverhuizing teweeggebracht. Daarmee kwamen Indiërs, oftewel Indo's, klinkt een beetje onaardig, maar ja, de mensen die Indo zijn noemen zichzelf ook Indo, dus dan gebruik ik dat woord ook maar. Indo's dus, die kwamen in de jaren 50 naar Nederland. Dan moet je denken aan mensen die soms generaties lang al in Indonesië woonden. Gemengde huwelijken voor een deel. Ik hou niet van rassen en mensen indelen naar ras. Maar ja, racisme doet dat wel. En racisme is ook een dimensie van tolerantie. Dus noem ik het maar even dat er, ja, zeg maar, blanke Indo's, gemengde Indo's en ook heel donker gekleurde Indo's naar Nederland kwamen. Het gedachtegoed dat deze mensen meenamen was voor een deel ook heel koloniaal. Het zal u niet verbazen dat Geert Wilders ook uit een koloniaal geslacht stamt en dus een Indo is. Hij staat nou niet bekend om zijn tolerante uitlatingen ten aanzien van de islam. Dat zie je vaker bij mensen van die generatie, maar ook nog ouder, dat men daar wat, dus dat de gerepatrieerde kolonisten wat anti-islamitisch zijn. Aan de andere kant kwamen er dus veel mensen met een donkere huidskleur in de jaren 50 naar Nederland. Zeker ook vanuit Suriname later. in de jaren 80, toen Suriname onafhankelijk werd. Toen is bijna de helft van Suriname naar Amsterdam vertrokken. 100.000 mensen of 250.000, 300.000 mensen, meen ik, zijn van Surinaamse afkomst in Amsterdam. En daarmee is dat bijna net zoveel als het aantal inwoners in Suriname. Nou, het zijn ook mensen met een donkere huidskleur overwegend. En de acceptatie in de Nederlandse maatschappij daarvan was, zou je denken, vrij goed. Hoewel ik zelf aangetrouwde Indonesische familie heb. En ik hoorde ook wel dat er in de jaren 80 nog veel gediscrimineerd werd. Ook tegen Indo's en Surinamers. Dus dat je als 16-jarige jongen van Indonesische afkomst, de derde, vierde, vijfde generatie, met een donker kleurtje, dat je toch niet de discotheek inkwam. Zogenaamd vanwege je schoenen. Maar er valt dus wel wat af te dingen op het algemene beeld van tolerantie in Nederland. Nou, dit was de historische dimensie van tolerantie in Nederland.